Goedemorgen gemeente, u allen hartelijk welkom, ook gasten en luisteraars en ook jongeren in de kerk, hartelijk welkom in deze dienst, waarin volgaat student Bud uit Nunspeet. De schriftlezing is Markus 8, vers 27 tot 33. Het thema, Christus bevrijdt ons door te lijden. Vanmorgen zijn er de volgende mededelingen voor u. Door verkiezing zijn woensdagavond gekozen en benoemd tot ouderling de broeders Jebor en B.J. te Brake en tot diaken broeder H.G. Maljaars. Aan het eind van deze week zullen zij laten weten of zij deze benoeming mogen aanvaarden. Vanavond organiseert JV Pro Christo de jaarlijkse jong- en oudavond. Alle gemeenteleden zijn uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Verbinding met elkaar staat centraal. Het thema zal zijn navolgen in dienen. De aanvang direct na de middagdienst en u en jij bent en jullie zijn van harte welkom. Attenderen nu ook nog even op de intekenlijst in de hal voor een actie voor de jongerenreis naar Guatemala. De collectes voor de slotzang, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name diaconaten. Met uitgang is de collecte voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 8, vers 4 en 9. Dat is de schoolpsalm. De kerkraad wens u allen een gezegende dienst toe.
verheft uw en jullie harten tot God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke hand. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 40, de verzen 4 en 8. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En ook het achtste vers, verheug het volk, verblijd hen allen, Heren, die naar u zoeken telke stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. Vers 4 en 8 van Psalm 40.
Thank you.
stellen wij ons ook deze morgen onder de spiegel, voor de spiegel van Gods heilige wet. En we zullen ook luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus hiervan gegeven heeft. En na het lezen van de wet en na het luisteren naar van de samenvatting die de Heer Jezus gegeven heeft, zingen wij uit Psalm 103 het tweede vers. Psalm 103 vers 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dit leert de samenvatting van de wet, dat leert ons Christus in een hoofdsom in Matthäus 22. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. De schriftlezing deze ochtend is genomen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, Marcus 8, dan de verzen 27 tot en met 33. Dus de schriftlezing Marcus 8, de verzen 27 tot en met 33. En daar lezen we het woord van de Heer als volgt. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. En hij zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoorden: Johannes de Doper. En anderen: Elia. En weer anderen: een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem: u bent de Christus. En hij gebood hen streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hen te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen weer opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedekt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Tot zover. In ons gebed hopen we voorbeden te doen voor zuster Henny Koops, die afgelopen week ontslagen werd uit het ziekenhuis. En dat is veel reden voor dankbaarheid. Maar blijven ook zorgen, lichamelijk en ook mentaal. Dus we willen voor haar voorbeden doen. We zullen ook voorbeden doen voor de broeders die hun benoeming tot ouderling of diaken in beraad hebben en die eind van deze week hun beslissing moeten kenbaar maken. En ook doen wij dankzegging voor 2 geboortes van deze week. Bij Albert-Jan en Dorina Evers-Bos van de Pollux 143 werd afgelopen woensdag een dochter geboren. Johanna Theodora Elisabeth, roepnaam Hanna. En bij het gezin van Michel en Monika van Zanten, Gerstenveld 7... werd vrijdag 15 maart een dochter geboren, Lucia Hanna, roepnaam Lieke. En moeder en kind maken het goed. Laten wij de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere in de hemel, groot en almachtig God, u bent het die ons hier samenroept op deze zondagochtend onder uw woord. En u hebt de deuren van uw huis willen openen. En het is een teken van uw goedheid en trouw. Dat u ons, die hier mochten samenkomen, in die mate de gezondheid en kracht heeft willen geven dat we hier konden komen. Maar Heere, ook als dat misschien niet het geval was en dat we thuis moesten blijven vanwege de ouderdom of vanwege ziekte, Heere, ook dan stelt u ons in de gelegenheid om mee te luisteren. En Heere, dan bidden we u ook in het bijzonder voor hen die thuis zijn. Wilt u ook hen uw zegen geven en dat ze zich verbonden mogen weten aan de gemeente waar ze een plaatsje in mogen hebben. Heere, het is uw goed en een trouw dat wij uw woord mogen lezen, dat we dat al mochten lezen en dat we uw woord mogen verkondigen. Heer, het laat zien dat u gedachten van vrede hebt en van ontferming over gevallen zondaren. U doet uw woord nog uitgaan. Heer, u wilt er nog toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. En u wilt hen verder leiden in het leven met u, die u al hebt geroepen en die u al hebt gebracht op de weg met u. Die het leven met u al kennen. Heere, wilt u ook geven dat er voor hen voedsel en onderwijs bij zit deze ochtend. Heere, we prijzen uw grote naam omdat u de Heere bent. U bent schepper van hemel en aarde. En dan past het ons om uw grote naam te loven en te prijzen. En Heere, wat is het dan een genade en ontferming van u, dat u, die de heilige God zijt, dat u bent gekomen in uw Zoon Jezus Christus en dat u gekomen bent, Heer Jezus, om te lijden en te sterven, om verworpen te worden. Heren, we zullen er deze ochtend iets over horen. We danken u dat u gekomen bent en dat u uw leven wilde afleggen. Nee, niet voor vrienden, maar voor mensen die van nature vijandig tegenover u staan. Heren, wat bent u goed. En u staat ook deze ochtend nog gereed om zondaren te ontvangen aan de voet van het kruis. Maar heren, we moeten het u belijden. Als dat ons bekend wordt gemaakt, dat u een genadig en een gewillig God bent, dan blijven wij zitten in onze bank. Ons hart blijft gesloten. En wij komen niet. En heren, wat is dat aangrijpend. We horen de roepstemmen wel, zondag aan zondag. Maar we leggen die roepstemmen naast ons neer. Ze bereiken ons hart niet. Heren, dat kan bij oudere mensen zo zijn, dat kan bij jongere mensen zo zijn. Heren, u weet het. En daarom bidden we u, Heren, om de krachtige werking van uw geest in dit kerkgebouw. En ook thuis. Want zonder uw geest zal het niet kunnen, Heren. Dan blijft het bij mensen worden. En dan kunnen we het misschien wel dichtbij brengen. Maar Heren, wilt u de harten openen. Voor het eerst en bij vernieuwing. Wilt u maar de harten openen en uw woord daarin dragen. En dat wij die roepstemmen dan niet naast ons neer zullen leggen, maar ter harte zullen nemen. Heilige Geest, wilt u dan komen en deze hof doorwaaien, de rijen doorgaan en de harten openen. Zegent u uw woord en zegent u de verkondiging van uw woord. Hier in deze plaats, waarop in zoveel kerkgebouwen op dit moment uw woord gelezen en verkondigd wordt. Waar gemeentes samenkomen om te zingen, om te bidden, om naar uw woord te luisteren. Maar niet alleen in Veenendaal, maar op zoveel andere plaatsen in Nederland, ja wereldwijd. Heren, breid u uw koninkrijk uit. Mag het een heerlijke dag zijn voor uw koninkrijk en een hele slechte dag voor de vorst van de duisternis. Dat hij er maar veel onderdanen zou mogen verliezen aan u, Koning Jezus. Wilt u geven wat nodig is, tot verheerlijking van uw grote naam. Denkt u in bijzonder ook aan hen die vervolgd worden, die onder heel andere omstandigheden samenkomen deze ochtend. Heren, wilt u in het bijzonder aan hen gedenken. Heren, deze ochtend dragen we aan u op, alle rouwdragende mensen in Nieuw-Zeeland. Waar enkele dagen geleden zo een onthutsende terroristische aanslag heeft plaatsgevonden. Die ons verstand te boven gaat. Een man vervuld met haat ging naar twee moskeeën en schoot daar zijn geweren leeg. Tientallen mensen vonden de dood. Heren, we willen u deze nood bekendmaken. En alle rouwdragende hartelijk aan u opdragen, aan de troon van de genade. Heren, ontfermt u zich over deze mensen die wij persoonlijk niet kennen. Maar Heren, u weet wie ze zijn. En we bidden u om troost en om nabijheid. We bidden u dat de haat in de wereld zou verdwijnen. En tegelijkertijd als we dit bidden, Heren, dan weten we het. De haat zal niet verdwijnen in deze wereld, want buiten u is er geen vrede. En daarom bidden we u om de vrede van het bloed door het lam. Geef u toch dat er een roepen en een vragen komt naar u. En dat de mensen troost en troost mogen vinden bij u. Heren, wilt u nabij zijn daar, zo ver weg, in dat land waar zoiets ergs is gebeurd. Heren, we bidden u voor ons eigen land. In deze week, als u het geeft, zullen er verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten. En die verkiezingen willen we ook aan u opdragen. We bidden u om een verheugende uitslag. Heer, in het bijzonder bidden we u dan voor de christelijke politici. Heer, wilt u hen sterken in het werk dat ze te doen hebben. Heren, wilt u nog laten merken door de verkiezingsuitslag dat u nog naar ons omziet? Dat u uw handen nog niet helemaal van Nederland hebt afgetrokken? Heren, verblijd ons en wil de werken van de Satan verbreken. Heren, we doen u daarom dankzegging voor de overvloedige regenval die deze week gevallen is. Zoveel regen. En misschien hebben we er wel om geklaagd en gemopperd, maar dat past ons niet. Want er is heel veel droogte geweest en er is gebed geweest in de kerken om regen en u hebt dat gebed verhoord. Overvloedige regenval is gekomen, Heren. Daar danken we u voor. En zo mogen de gewassen weer groeien. Het was ook juist deze week de biddag voor gewassen arbeid. En u hebt u toch zo op een heerlijke manier laten zien dat u de gebeden hebt willen horen. Heren, we bidden u voor zuster Henny Koops, die deze week ontslagen werd uit het ziekenhuis. We danken u daarvoor. Ze is immers ernstig ziek geweest. En heren, het heeft haar heel wat gedaan wat er allemaal gebeurd is. In lichamelijk opzicht, maar ook mentaal, psychisch. We bidden u of u haar nabij en goed wil zijn. Of ze met de nood en de zorg bij u terecht mag komen aan de voet van het kruis. Heren, wilt u bij haar zijn. We bidden u voor de broeders die een benoeming en beraad hebben. Ze zijn benoemd tot ouderling of tot diaken. En eind van deze week zullen ze hun beslissing kenbaar moeten maken. Heren, wilt u hen geven wat ze nodig hebben? Wilt u hen licht geven van boven? Geeft u dat ze eruit zullen komen voor zichzelf, aan de voet van het kruis, om te vragen aan u wat u wilt dat zij doen zullen. Wilt u hun leven leiden? En wilt u de gemeente ook verblijden dat de vacatures vervuld zullen worden, zodat het ambtelijke werk ook door mag gaan? Heren, we zeggen uw naam dank voor twee meisjes die deze week geboren mochten worden. Eerder afgelopen week in het gezin van Albert-Jan en Dorina Evers-Bos. Heren, u gaf hen een dochtertje, Hanna. Wilt u zich ontfermen over dat jonge leven? Wilt u geven, Heren, dat zij mag opgroeien tot eer van uw grote naam? Zegent u de ouders. Ook zeggen we uw naam dank voor de geboorte van Lieke, die afgelopen vrijdag geboren werd in het gezin van Michel en Monica van Santen. En Heren, ook voor haar bidden we. Wilt u ook geven dat ook zij tot eer van uw grote naam mag leven? Heren, ze zijn nu eenmaal geboren. Maar wilt u geven, door de kracht van uw geest, dat zij ook opnieuw geboren mogen worden? Heren, zo hebben we u heel wat te bidden en te vragen en te danken. Heer, het wacht alles op uw zegen. Wilt u die geven in rijke mate? Wilt u ons nabij en goed zijn? Gedenkt u aan allen die een taak hebben en verblijdt ons door uw zegen in Jezus Christus uit genade. Amen. We zingen nu als inleiding op de verkondiging uit Psalm 22. Het eerste vers, mijn God, waarom verlaat gij mij? Het zevende vers, zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Dan ziet u ook het lijden van de Heer Jezus Christus toen hij aan het kruis hing in het bijzonder. Maar dat zal niet zonder gevolgen blijven, dat zal niet zonder vrucht blijven. En daarvan zingen we in vers 16. Zij komen aan, door goddelijk licht geleid, op het nakroost, dat den Heere wordt toebereid, te meldend hel van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22, de versen 1, 7 en 16 als inleiding op de verkondiging. Tekstwoorden voor de verkondiging vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 8, versen 31 tot en met 33. Zal ik u nogmaals voorlezen. En hij begon te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij, dat is Jezus, keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En na het amen van de verkondiging zingen wij dan uit Psalm 85 het eerste vers. 85 vers 1. Gemeente des Heren. De Heer Jezus die predikte in Galilea, dat ligt in het noorden van Israël, het evangelie van het Koninkrijk van God. De Zoon van God, want dat is het waar Marcus mee insteekt, het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, heeft de menselijke natuur aangenomen. En daarom staat er, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. De Heer Jezus, hij riep de mensen ertoe op: bekeert u en gelooft het evangelie. Vele wonderen onderstreepten, lieten zien, als het ware, dat hij echt de Zoon van God is. Profetieën gingen in vervulling, zoals de profetie van Jesaja 35. Blinden konden weer zien, doven weer horen, kreupelen konden weer springen. En de tong van hen die niet konden praten, werd losgemaakt, zodat ze God gingen groot maken. En als Zoon van God vergaf hij de zonden van de mensen. En dan weet u het wel, al vroeg is daar de tegenstand. De tegenstand tegen hem, tegen de Zoon van God. In Marcus 3 vers 6 lezen wij, al heel snel in het Marcus evangelie dus, dat de Farizeeën en de Herodianen plannen maakten hoe zij hem zouden kunnen doden. En hier raken wij dus al heel vroeg in het Marcus-evangelie aan het lijden van de Heer Jezus Christus. Want het evangelie naar de beschrijving van Marcus is het evangelie van de lijdende Zoon des Mensen. De lijdende Zoon van God. Iemand schreef eens: de schaduw van het kruis valt als het ware al over het hele Marcus-evangelie heen. De weg van de Zoon van God op aarde is een lijdensweg. Een weg van vernedering, van afdalen. En dat was voor zijn leerlingen een heel moeilijke les. Want hij is toch de lang verwachte koning der Joden? En zijn weg zal het toch niet eens zijn van vernedering, maar van verhoging? Een weg die uitloopt op de troonsbestijging in de hoofdstad Jeruzalem. Ja, zo zal hij toch onze bevrijder zijn. En voor ons kan het ook een moeilijke les zijn. Waarom toch die weg van lijden en sterven? Was dat nou echt nodig? Had dat nou niet anders gekund, heren? Thema van de verkondiging is: Christus bevrijdt ons door te lijden. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats het onderwijs dat Jezus daarover geeft. In de tweede plaats het verzet dat Petrus daartegen heeft. En in de derde plaats het verzet daartegen door Jezus bestraft. Die eerste gedachte die komen we tegen in vers 31... En hij begon te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden, et cetera. En de tweede gedachte, dat is vers 32. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Het verzet dat Petrus daartegen heeft. En dan vers 33. En daar komen we onze derde gedachte tegen. Het verzet daartegen door Jezus bestraft. Maar hij keerde zich om terwijl hij zijn discipelen aankeek en bestrafte Petrus. Dus Christus bevrijdt ons door te lijden. Het onderwijs dat Jezus geeft. Daar lopen ze. Door het bergland. In de omgeving van Caesarea Philippi. In het uiterste noorden van Israël. Er klinkt misschien alleen maar het geluid van vogels. Er klinkt het stromen van een beekje iets verderop. Daar lopen ze. De 12 discipelen. En hun meester. De Heer Jezus. Hij loopt daar door zijn eigen schepping. Daar gaat de Zoon des Mensen. Daar loopt hij. Stilte. En dan plotseling die vraag die de stilte doorbreekt. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Weet hij dan niet voor wie de mensen hem aanzien? De discipelen geven hem antwoord. Johannes de Doper. Maar anderen beweren dat u Elia bent. En weer andere mensen die zeggen dat u een van de andere profeten bent. De Heer Jezus heeft zo duidelijk laten zien in het gebied van Galilea dat hij de Christus, de beloofde Zoon van God is. En wat zeggen de mensen? Hij is de Christus niet. Want dat zeggen ze hiermee. Het is niet zo onschuldig als het misschien lijkt. Dat ze zeggen dat hij Johannes de Doper is. Of Elia of een van de andere profeten. Jazeker. Johannes de Doper en Elia, dat zijn groten in het Koninkrijk van God. Jazeker. Maar zij waren voorlopers. Ze waren boodschappers, aankondigers van het heil des Heren in Jezus Christus. Want Johannes die zei het toch. Na mij komt iemand die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen te ontbinden. Wat de mensen zeggen klinkt misschien wel sympathiek. Ze zien in Jezus toch maar wel een heel bijzondere gezant van God, jazeker. Maar kijk uit, gemeente. Want als hij een teruggekeerde ander is, Johannes die uit de doden zou zijn opgestaan, dan is hij dus niet de Christus. Dan is hij dus niet de beloofde Messias. Ja, dat zeggen de mensen. Dat is dus de publieke opinie, wat de mensen zeggen. Ja, het kan heel veilig voelen om je te verschuilen achter wat mensen zeggen. En dat kun je vandaag de dag ook heel makkelijk doen. Wegkruipen achter wat mensen zeggen. En als je dat doet, dan krijg je geen hoon en spot over je heen. Dan gaat het gemakkelijk. Maar de Heer Jezus die vraagt aan u en jij en aan mij niet om weg te kruipen achter wat de mensen zeggen. Nee, hij is erop uit dat u en jij en ook ik zijn naam belijdt. U bent de Christus. En daar werkt de Heer Jezus ook op aan. Maar u, wie zegt u dat ik ben? De Heer Jezus brengt zijn discipelen tot een belijdenis. En dan klinkt het daar. U bent de Christus. Petrus zegt het. Maar niet alleen namens zichzelf. Hij spreekt ook namens die andere 11 discipelen. U bent het. Er komt niet iemand na u die de Christus is, maar u bent de Christus. U bent de Messias van God. Ze hebben het gehoord toen hij gedoopt werd, daar waren ze bij. Toen klonk daar die stem van de Vader uit de hemel. U bent mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Ze hebben het gehoord, ze hebben het gezien. Al die wonderen die hij deed. Ja, waarlijk, deze is Gods Zoon. Hij is het in eigen persoon. U bent de Christus. Nee, ze zeggen het nu niet voor de eerste keer, dat kunnen we misschien denken. Want Petrus zei al tegen de Heer Jezus, toen de Heer Jezus de storm op het meer stilde, U bent waarlijk de Zoon van God. En al heel vroeg in het evangelie van Johannes komen we Andreas tegen. En wat zegt Andreas? Wij hebben hem gevonden, de Messias. Dat is overgezet zijnde, de Christus. Maar waar gaat het hier nou om? De Heer Jezus wil eigenlijk weten van deze discipelen, blijft u mij erkennen als de Christus? Dat is eigenlijk wat Jezus wil weten. Want hij wil het opnieuw uit hun monden horen dat ze hem belijden als de Christus. Maar waarom? Waarom wil de Heer Jezus dat zo graag horen? Dat weet hij toch wel? Nou, dat heeft een reden. Het is om hen voor te bereiden op het onderwijs dat hij nu gaat geven. En dat is een les die ze echt niet van tevoren hadden kunnen bedenken. En daarom was het even heel belangrijk om van tevoren heel duidelijk weer dat te horen. U bent de Christus. Hij vraagt het namelijk omdat hij weet dat ze de Christus van God tot koning willen maken. Want als hij de Christus is, en hij is het, dat hebben ze net beleden, dan moet hij als tweede David, als grote Davidszoon, regeren in Jeruzalem. Dan moet hij op de troon gezet worden. Daar zal hij dan met macht en majesteit koning zijn. En dat de discipelen dit denken, en dat ook andere mensen dat denken, dat is niet zo heel erg verwonderlijk. Want als we nou bijvoorbeeld naar 2 Samuel 7 kijken, dan horen we daar de woorden gericht aan David. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Hij zal Israël herstellen. Hij zal de vervallen hut van David weer oprichten, Amos 9. Hij heeft Sion verkoren tot zijn woonplaats. Daar zal hij toch op zijn troon zitten en zijn vijanden met schaamte bekleden. Op hem zal de kroon rusten, dat staat in Psalm 132. Het is niet zo verwonderlijk dat de discipelen en andere mensen denken, nou, als hij de Christus is, dan zal hij toch koning worden in Jeruzalem. De belijdenis van Petrus was goed. U bent de Christus. En als hij de Christus is, ja, dan zal het toch zo moeten gaan. Dan zal hij koning worden in Jeruzalem. En nogmaals, het is dus niet, misschien niet zo vreemd dat ze deze gedachten hebben. Maar, en dat is heel cruciaal, het is geen volledig beeld van wie Christus is. Er ontbreekt iets heel fundamenteels. Het ongedachte is dat de weg naar de koninklijke verhoging een weg is van naar beneden gaan. Een weg van bitter lijden en sterven. En dat is het wat de leerlingen nu moeten leren. Dat is een schokkende en onthutsende les. De Zoon van God, van wie ze net beleden hadden dat hij de Christus is, moet lijden. Hij moet verworpen worden. Hij moet sterven. En na 3 dagen weer opstaan. Wat is dat? In vers 31 lezen wij dat de Heer Jezus zichzelf aanduidt als de Zoon des Mensen. Hij begon hem te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden. De Zoon des Mensen. De tweede Adam. De Zoon des Mensen komen we tegen in Daniël 7. En wat lezen we in Daniël 7? Aan de Zoon des Mensen werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. Dus opnieuw de taal van het koningschap. We hebben 2 Samuel 7 gehad en Psalm 132. En nu Daniël 7, koningschap. Eer, waardigheid. En dat is nu dus het mysterie dat zich voor de ogen van de discipelen gaat voltrekken. dat deze zoon des mensen, deze Christus, zal lijden, verworpen worden, gedood zal worden. Terwijl er staat dat aan hem het koningschap gegeven zal worden. Hoe zit dat nou? Dat is het onderwijs dat Jezus geeft. Dat de lijn van zijn leven zal moeten afbuigen in de diepte van dood en hel. Alleen zo zal Christus ons als koning werkelijk kunnen bevrijden. Het moet. Er staat in vers 31, de zoon des mensen, dat hij veel moest lijden. Het moet. Alleen zo bevrijdt hij ons van zonden en schuld. Waarom moet dat? Daar staat het welbehagen van de Here achter. Het is vanwege het evangelie. Dat God aan zondaren het leven wil geven. En daarvoor moest zijn zoon de dood in. Het verzet dat Petrus daartegen heeft. Dat is onze tweede gedachte. Dit woord sprak hij tot hen voluit, lezen we aan het begin van vers 32. Dit woord sprak hij tot hen voluit. De Heer Jezus heeft niets achtergehouden. Het was misschien een hele compacte les, maar een les met een hele grote diepte. De Zoon des Mensen zal veel moeten lijden en verworpen worden en gedood worden en er 3 dagen opstaan. Het is een openlijke verkondiging van het evangelie van de lijdende knecht des Heren. Jezus neemt zijn leerlingen in vertrouwen. Alles wat Jezus van zijn vader gehoord heeft, maakt hij aan zijn discipelen bekend. Maar ze mogen er met niemand nog over spreken. Hij verbiedt het hun. Dat heeft er alles mee te maken dat de Heer Jezus weet dat zijn leerlingen deze boodschap nog niet goed begrijpen. Dat de Christus moest lijden en sterven. Ja, de mensen zouden komen en hem met geweld nemen en hem koning maken. Maar dan wordt het heilsplan van God wordt dan doorkruist. Ze moeten nog zwijgen. Ze begrijpen het nog niet. Begrijpen ze het nog niet? Nou, dat blijkt direct. Lees er maar mee in vers 32. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij was het er helemaal niet mee eens. Meester, wilt u even een klein eindje met mij meelopen? Ik heb u iets te zeggen. Nee, de anderen hoeven het niet te horen. Petrus, hij ziet zich als de aanvoerder van de groep. Maar wat hij nu gehoord heeft, nee, daar kan hij niets mee. Dit is zo'n akelige boodschap die zijn meester zo net vertelde. Petrus begint de Heer Jezus te bestraffen. Nou, dat wil zeggen, hij had waarschijnlijk een hele reeks bestraffingen willen uiten richting de Heer Jezus. Hij begint hem te bestraffen. Hij had zijn lesje ook al klaar. Nou, ik zal het mijn meester eens gaan uitleggen. Ik zal mijn meester eens gaan uitleggen dat dit toch echt niet kan. Wat hij zojuist gezegd heeft. Dat hij moet lijden en sterven. Wat is dat nou toch? Dat hoeft toch niet? En dat mag niet. Hij begint hem te bestraffen. Het betekent dat Petrus de Heer Jezus wilde tegenhouden. Nee, meester. Het gaat niet gebeuren. Hij wil het hem verbieden. O, dwaze Petrus. Er zijn vandaag ook nog Petrussen die, als het zouden kunnen, het lijden van de Heer Jezus hadden willen tegenhouden. Misschien bent u er wel een. En dan zegt u, dat hoeft toch niet? Het was toch niet nodig geweest? Lijden en sterven, dat had toch wel heel anders gekund? Wat is dat nou? Waarom geeft de Vader zijn Zoon over in het bittere lijden en sterven, in de godsverlatenheid aan het kruis? Als God zo is, dan heb ik daar heel veel moeite mee. En misschien heeft hij dat wel. Hij kan toch ook wel zonder het lijden en sterven van zijn zoon ons genadig zijn. Want Johannes schrijft toch in 1 Johannes, God is liefde. Dat staat er toch. dan is dit toch niet nodig. God is liefde. God is liefde. En daarom staat er in Jesaja 53 vers 10. Het behaagde de Heere zijn zoon Jezus te verbrijzelen. Wist Petrus dat niet? En had hij niet gehoord wat Johannes de Doper zei over Jezus? Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Het dringt nog niet door tot Petrus dat de Heer Jezus het paaslam is. Dat geslacht moest worden voor onze zonde. Hij ziet nog niet dat al die oud-testamentische offers heen wijzen naar het grote lam van God, Jezus Christus, die nu recht voor hem staat. U bent het. U bent de Christus. U bent het lam van God. Dat geslacht zal worden. Nee, lieve meester, u hoeft niet te lijden en te sterven. Het mag echt niet. En wij zijn er ook nog. Ik, Petrus en de andere 11, wij zijn er ook nog. En wij zullen er wel voor zorgen dat dat niet gebeurt. Wij gaan wel om u heen staan. Nee, Petrus, hij bedoelt het niet verkeerd. Want Petrus was uit genade een kind van God. Maar wat moest Petrus nog veel leren? Wat had hij nog een vertekend beeld van Christus? Wat had hij nog een vertekend beeld van zichzelf? Een vertekend beeld van Christus? Ja. Hij had een beeld van Christus op een troon met een kroon. Maar niet van een Christus met een doornenkroon. Geslagen, bespuugd, bespot. Dat is uw meester. Hangend aan het vloekhout. Een vertekend beeld van zichzelf. Want Petrus meent dat het lijden en sterven van zijn meester niet nodig is, omdat hij denkt dat hij het zonder het offer van de Heer Jezus, dat hij zonder het offer van de Heer Jezus ook wel met God verzoend is. Eigenlijk heeft hij nog zijn eigen gerechtigheid. Hij meent nog te kunnen bestaan voor God buiten het offer van zijn zoon. De noodzaak van de bloedstorting op Golgotha is nog niet tot hem doorgedrongen. Terwijl er in Hebreeën 9 vers 22 staat. En zonder het vergieten van bloed geschiet er geen vergeving. En zo probeert hij de Heer Jezus van de weg van lijden en sterven af te houden. Hij probeert zijn meester af te houden van de weg waardoor God zal worden verheerlijkt. En zondaren zalig zullen worden. Hij denkt dat zijn belijdenis zaligmakend is. Hij denkt dat zijn liefde tot Christus voldoende is. Dat dat genoeg is. We hebben toch beleden dat u de Christus bent. En we houden toch van u. Dan kan het toch niet meer misgaan. Dan is dit toch niet nodig wat u nu zegt dat u gaat lijden en sterven. Dat is toch niet nodig. Nee. Onze liefde tot Jezus en onze belijdenis van zijn naam zijn niet het fundament van onze redding. Nee, begrijpt u mij niet verkeerd. Hoe belangrijk het belijden van zijn naam ook is, en hoe belangrijk het ook is dat er liefde in uw hart komt tot deze Christus, maar het kan nooit, maar dan ook nooit, de grond van onze zaligheid zijn. De grond, het fundament van uw, jouw en mijn zaligheid ligt in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Alleen vanwege dit volbrachte werk zijn er milde handen en vriendelijk ogen bij God van eeuwigheid. Vader vol van mededogen, zie ons arme zondaars aan. Sla op ons uw vriendelijk ogen. Jezus heeft voor ons voldaan. Ja, hij heeft voor ons voldaan. God neemt ons als zondaars aan. Hetzelfde recht dat hem deed sterven, doet ons het eeuwig leven erven. Dus hetzelfde recht dat hem deed sterven, dat doet ons het eeuwig leven erven. En dat is voor ons zo'n moeilijke en pijnlijke les. Het sterven van Christus was nodig om mij te kunnen redden. Het sterven van Christus, de Zoon van God, was noodzakelijk om mij zalig te kunnen maken. Wat zegt dat over ons? Wat zegt dat over u en over jou en over mij? Dat wij Godverlaters zijn. Dat wij zondaren zijn. Dat ik niet wil en kan terugkeren tot God. Ik ben verdorven. Ik heb het recht van God krom gemaakt. Ik ben van een krom en verdraaid geslacht. Zo zijn wij geworden, gemeente. Door onze zonde. Wij kunnen onszelf niet redden. Al zouden het willen, we willen het niet. Maar al zouden het willen, dan kan het niet eens. Dat is absoluut onmogelijk. Er is een ander voor nodig. En dan wil ik aan u vragen, heeft u dat wel eens gevoeld in uw leven? Is dat wel eens doorleefde werkelijkheid geworden in uw en jouw leven? En dan word je het ook eens met de weg die Jezus wilde gaan. Omdat je het oneens bent geworden met jezelf. Je gaat zijn weg van lijden en sterven aanvaarden. Omdat het kruis gaat door je eigen ik. En dat leert je de Heilige Geest. Nee, dan is het geen bestraffen meer zoals Petrus deed. Maar dan ga je je verwonderen over de weg die hij ook voor u en voor jou wilde gaan. Dan ga je ervan zingen. Dan ga je hem er groot om maken. Heer Jezus, wat is dat toch? Zulk een liefde die u hebt bewezen. Dat u deze weg wilde gaan, de enige weg om ons te kunnen bevrijden. Dat is de derde gedachte. Het verzet daartegen door Jezus bestraft. Ja, Petrus, hij had een heel pleidooi willen houden. Ik had er al iets van gezegd. Maar ver komt hij er niet mee. Petrus begon hem te bestraffen. Maar Jezus keerde zich om en bestrafte Petrus. En nu zijn de rollen helemaal omgedraaid. Nu houdt Jezus Petrus tegen. Tot hier en niet verder. Nu wordt het Petrus verboden om door te gaan. De Heer Jezus laat zijn heerschappij zien. Hij bepaalt de gang van zaken. Petrus had eigenlijk helemaal geen spreekrecht. Hij gaat zijn boekje ver te buiten. Met wat hij zei. Je moet ook maar durven, hè? Om de Zoon van God te bestraffen. Je moet maar durven. Petrus, wat spreekt gij uw meester tegen? Jezus heeft spreekrecht. Want hij is de Zoon van God. En er klonk nu een bestraffing vanuit de hemel. En dan zal alle tegenstand moeten wijken. En wat zegt de Heer Jezus? Ga weg achter mij, Satan. Wat zegt de Heer? Ga weg achter mij, Satan. Wat een bestraffing. Het zal je maar gezegd worden. Psalm 45. Zijn pijlen zijn scherp. Zij treffen het hart van de vijanden, van de koning. Petrus een vijand? Petrus een tegenstander? De voornaamste van de discipelen? Ja, de Heer Jezus ziet hem hier als een vijand. Maar ik ga er zo meteen nog wel iets meer over zeggen. Hoe zou Petrus het gehad hebben toen dat tegen hem gezegd werd? Satan betekent tegenstander, dat weet u misschien wel. Hij dacht het werk van Christus te bevorderen, maar hij staat er tegen. Maar Christus met zijn machtswoord bestraft deze tegenstand van Petrus. Waarom doet de Heer Jezus dat, gemeente? Het werk van God is niet te keren. Zijn plannen falen niet. Want Christus is de gezalfde Zoon van God en hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En wanneer daar iets tegenkomt, dan breekt de Heere dat radicaal met één machtswoord weg. En dat doet de Heere omdat hij niet alleen deze weg moet gaan, vers 31, maar ook wil gaan. Psalm 40 hebben we gezongen. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. De Heer Jezus is een gewillige zaligmaker. En als er tegenstand komt tegen het werk dat hij wil verbrengen, dan breekt hij het af. Nee, Petrus was niet zelf de Satan. Dat bedoelde de Heer Jezus niet. Maar het was wel zo dat Satan hier Petrus in zijn greep had. Want de duivel weet dat God zijn helsplan aan het volbrengen is. Alles is er hem aan gelegen om dit helsplan van God tegen te houden. En wat heeft de duivel dat keer op keer geprobeerd, gemeente? In de Bijbel komen we dat op verschillende momenten tegen. Die strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Alles op alles gezet om de geboorte van de Messias tegen te houden. En toen dat niet lukte, alles op alles gezet om de Zoon van God om het leven te laten brengen. Hij heeft Jezus verzocht in de woestijn. Maar daar klonk ook een bestraffing. Jezus bestrafte de Satan met het woord van God. Hij wees hem terecht door het woord van God. Maar nu gaat die listige slang toch nog door. En nu heeft hij bedacht dat hij wel even de belangrijkste discipel, om het zo te zeggen, in zijn macht kon nemen. Om zo te proberen het helsplan van God te doorkruisen. Waarom? Waarom doet de Satan dit? Omdat dit dé weg is en de enige weg waardoor zondaren met God verzoend zullen worden. En Satan gunt er niet één aan de Heer. Hij wil ons laten omkomen in de duisternis. Het lijkt misschien onschuldig dat Petrus wilde voorkomen dat zijn meester zou lijden en sterven. Het lijkt misschien onschuldig, maar het is het helemaal niet. Het is niet onschuldig. Het is een ultieme en geraffineerde list van de Satan. Maar Petrus heeft er geen erg in. De Heere doorziet al die boze listen van Satan. Hij ziet het, dat de Satan Petrus in zijn greep heeft. Jezus' plannen falen niet. En daarom zegt hij het, ga weg achter mij, Satan. Want u bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. U bedenkt de dingen die van de mensen zijn. Wat voor dingen bedenken mensen dan? Nou, dat wij bijvoorbeeld naar het uiterlijke kijken. Naar de buitenkant. Een machtige koning. Die zal ons bevrijden. Die zal die Romeinen er wel uitjagen. Een sterke leider op wie we kunnen vertrouwen. En is dat er vandaag de dag heel anders? Volgens mij niet. Zo'n leider moest de Heer Jezus ook zijn. Een gevierde leider in Israël, die het volk van de Romeinen zou bevrijden. Dat is wat de mensen bedenken. Zo één willen wij wel. Maar wat schrijft de profeet Jesaja? Jesaja 53. Een sterke leider? Tegen wie je wel opkijkt? Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. Niet geacht, maar veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Een worm en geen mens. Een man van smarten, verzocht in krankheid. En ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Zo zal hij onze koning zijn. Via deze weg. Dat heeft God bedacht. Dat iemand met een hoofdletter die zo was, ons zou bevrijden. Een lijdende knecht des Heren. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing gekomen. En dat staat ons tegen. Moet ik echt door deze leidende borg en zaligmaker verlost worden? Is dat echt nodig, ook voor mij? Nou, die tegenstand, gemeente, die zal verdwijnen in uw en jouw leven. En misschien is die tegenstand al lang verdwenen, ik hoop het. Als de Heere in uw en jouw leven ontdekkend licht geeft. Ze gaat werken met zijn Heilige Geest. Nee, dan is er geen bestraffen meer. Dan is er geen tegenstand meer. Maar dan wordt het een belijden van zonden en schuld. Ik had de straf moeten dragen. Ik heb tegen God gezondigd. Ik heb het recht van God krom gemaakt. Ik. Maar wat een evangelie, gemeente. Wat een goede boodschap. Dat de Vader zijn Zoon overgaf in de handen van de overpriesters, de ouderlingen en de schriftgeleerden, en in de handen van de heidenen, om te lijden en te sterven. Om te voldoen aan het recht van God. Om de toren van God te dragen over de zonde, opdat ik vrij uit zou gaan. Wat zijn de diepste gedachten van God? Het zijn gedachten van liefde, van bewogenheid, van ontferming. Want de Heer Jezus gaat uit liefde voor de zijnen de weg van lijden en sterven. Het is liefde. Het was geen kille verrekening, geen kille transactie die daar plaatsvond op Golgotha. Het was vanwege de liefde. Van God voor gevallen zondaren. Het is vanuit de liefde voor Petrus en vanuit die liefde voor al de zijnen dat de Heer Jezus hier zo bestraffend spreekt. Want hij weet, deze weg moet ik gaan en deze weg wil ik gaan. Om hen, die de Vader van eeuwigheid heeft liefgehad, te redden. De Heer Jezus is de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Petrus zei eigenlijk, ik voor u. Gemeente, stel je nou voor dat de Heer Jezus dit niet bestraft had. Dan was er geen zaligheid geweest. Dan hadden we geen kerkdienst gehad op dit moment. Dan was er geen evangelie. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer dat u zei, nee Petrus, ik voor u. En ik hoop en bid dat u en jij daar ook al je eigen naam hebt mogen invullen. Ik voor jou. Ik voor u. Hij voor mij. En Petrus heeft daar zijn eigen naam mogen invullen. Want hij heeft die bestraffing van de Heere ter harte genomen. Oh, er is nog heel wat gebeurd na dit tekstgedeelte. En hij moest nog heel veel leren. En dat weet u denk ik wel. Maar zijn ogen zijn geopend geworden. En de Heere wilde hem zelfs gebruiken als een apostel. We hebben zelfs 2 Bijbelboeken aan hem te danken. En wat schrijft hij daar? Wat hij zelf leren moest, leert hij nu aan anderen tot op deze dag. Want wat schrijft hij in 1 Petrus 2 vers 24? Daar schrijft hij dat Jezus zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonden dood door de gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen u genezen bent. Amen.
Thank you.
Zullen u de Heere danken. Trouwe Heer in de hemel, we danken u heel hartelijk dat we hier deze ochtend mochten samen zijn onder uw woord en dat u ja toch ook ons onderwijs wilde geven, dat u de Zoon des mensen bent, de Christus, die moest lijden, verworpen worden, gedood worden en Heere, na 3 dagen weer opstaan. Dank u wel, Heere, dat het ook Pasen is geweest. Goede Vrijdag en Pasen. Heer, en zo zult u koning over ons leven zijn. Maar niet dan door de weg van lijden en sterven. En dat is zo'n moeilijke les. Het was een moeilijke les voor Petrus. En het kan heel goed zijn dat het voor ons ook een heel moeilijke les is. Geeft u door genade dat wij die les al hebben mogen leren en te harte nemen. En dat wij uw lijden en sterven zijn gaan aanbidden, omdat we het doorleefd hebben, dat wij zelf moeten sterven vanwege onze zonden. Dat we niet meer buiten u kunnen, o Heer Jezus Christus, dat we geknield hebben aan de voet van het kruis waar u hing aan het vloekhout, om ons te verlossen. En Heere, dank u wel als we dat kennen in ons leven, dat we niet meer buiten u kunnen. Grote God, we prijzen en loven uw grote naam. Dat u zo hetgeen dat verkondigd is, zegenen aan de harten. Wilt u ermee doen wat u wilt dat ermee gedaan zal worden. Grote God, het is uw welbehagen. Wilt u het zaad dat gezaaid is doen ontkiemen. En dat het ook vrucht mag voortbrengen tot eer van uw grote naam. Heer, we zeggen u een grote naam. Dank voor alles wat u gaf. Wilt u ook deze middag, als wij opnieuw naar uw huis mogen gaan, bij ons zijn. Als een ander gedeelte uit uw woord gaan lezen en overdenken. Heere, geef dat er honger is naar het woord. Dat de gemeente in getrouwheid zal opkomen. Dat wij niet meer buiten u kunnen. Dat we ons plaats niet gemakkelijk leeg zullen laten. Heere, vergeef wat niet goed was. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus. Amen. Dan zal nu de collecte plaatsvinden. De Heere zegene u en uw gaven. En aansluitend zingen wij onze slotzang. Psalm 118 vers 10. Dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hunnen God ootmoedig te eren. Voor het smaken van zijn zaligheden. Psalm Eindigen wij met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.